enkele afkondiging vooraf, gemeente. Straks bij het uitgaan van de kerk ligt er een boekje voor u klaar met daarin een handreiking voor de voorbeden voor niet-christenen en moslims. Neemt u dat tot zich en doet u daarmee wat de Heere van ons vraagt. Dan zijn de schriftlezingen genomen uit Genesis 39, Genesis 39 en ook 2 Petrus 2, 2 Petrus 2. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 66, de versen 4 en 5. Psalm 66, vers 4 en 5. Looft, looft de Heer der legerscharen, o volken. Heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. Voor wankelen onze voet bevrijden. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, maar ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Psalm 66, vers 4 en 5. Thank you. Wij stellen ons vooraf gelovig en ootmoedig onder het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En daarna zingen wij beleidend en biddend uit de berijming van de wet, het 8e en het 9e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uws naasten is. En ook gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dus de berijming van de wet des Heren, de versen 8 en 9, nadat we geluisterd hebben naar Gods spreken in de 10 geboden. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen, die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu eerst uit Gods woord, Genesis 39. Genesis 39 in zijn geheel. Genesis hoofdstuk 39. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af, dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere van de Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het. En zeide tot de huisvrouw van zijn heer, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden van het huis was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons die Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij ingekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zijn heer de woorden van zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak Potifars toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen waren, alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem. En gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag totaal op geen ding dat in zijn hand was, aangezien dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. En dan wil ik ook enkele verzen met u lezen uit 2 Petrus 2. Ik heb dat niet aan de koster opgegeven, daarom staat dat niet op het psalmbord. Maar ik wil toch twee verzen lezen uit 2 Petrus 2. Petrus beschrijft daarin de sfeer waarin de wereld leeft na de hemelvaart van Christus. Vooral op het punt van huwelijk, trouw, seksualiteit, relaties. 2 Petrus 2, eerst vers 14 en dan vers 9. 2 Petrus 2, eerst vers 14. Hebbende de ogen vol van overspel en die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen van de vervloeking. En dan vers 9. Zo weet de Heere de Godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Tot zover de lezing van de Bijbel. Wij willen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Ik wil bidden voor zuster D. van Hardeveld uit de Meent, die een moeilijke periode doormaakt. We mogen danken dat Rianne van Beek toch weer snel terugkwam uit Riethorst. Er was een verkeerde medicatie toegediend en nu die hersteld is, kan zij weer naar huis. Tegelijk willen we haar ook aan de Heere opdragen. Ik wil ook vandaag bidden voor broeder E. Klumpenaar, die nog steeds in het ziekenhuis in Ede is. Af en toe heeft hij hevige pijn, maar in vertrouwen staat zijn geloof op de Heere. En dan willen we ook bidden voor de kinderbijbelweek, die de aanstaande week gehouden wordt in Veenendaal. En zoals u uit de pers hebt kunnen vernemen, is er in Afghanistan een brute roofmoord gepleegd, waarop mensen vermoord zijn. Daar zijn ook christenen bij. Dat is ingrijpend dat dit gebeurt. We willen ook de betrokkenen aan de Heere opdragen en bidden om de bekering van mensen die zoiets doen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wat een wonder dat Gij ons weer samenroept en dat we hier in de rust en de stilte van het kerkgebouw mogen zitten als aan Uw voeten. Laat dat de gesteldheid zijn van ons hart, Heere, om als een leerling te komen bij de leermeester die de schriften opent en dat het zo mag zijn dat Christus Christus spreekt vanmorgen. Want daar gaat het toch om, mensen moeten wegvallen. En dat moet uw geest doen. En u moet overblijven als de zaligmaker en Heere van al uw volk en kinderen. Dat we zo mogen opgekomen zijn en dat u ons zo ook een zicht geeft op de levende Heere, afziende van onszelf en opziende tot God in Christus. Wat is dat rijk, Heere, dat u aan gevallen mensen die verdiend zouden hebben dat u nooit meer naar ze omkeek, dat u ze ogen van het geloof wilt geven, om die te slaan op de borg en dan te ontdekken wie we zelf zijn, maar ook te leren wie Gij bent en wat u wilt doen voor alle die het van u verwachten. Dat we zo hier samen mogen zijn of thuis ook mee mogen luisteren door de kerkradio en verwonderd mogen zijn over de openbaring van uw hart, zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament, en u geven ook in ons eigen hart en leven, voor het eerst of opnieuw. Versterk uw volk en kinderen, Heere, bekeer als we onbekeerd zijn, leer ons ook verstaan uw eis en uw belofte, maar ook als we genade mogen kennen, dat ons leven daar ook van zou getuigen. In een eerbiedige levenswandel, midden in de samenleving waar zoveel aan de hand is. Meisjes, jonge moeders die hun kinderen laten sterven omdat ze zich ervoor schamen dat ze in verwachting zijn geweest. Wat zijn dat toch wrange berichten die ons bereiken. Wij bidden voor de betrokkenen, Heere. Wat een afschuwelijke tijd zal dat geweest zijn. Ontfermt u zich. Wat hebben we toch nodig dat we als land en volk teruggeleid worden naar de schepper en onderhouder, die ook de zaligmaker van zondaren heeft gegeven als een overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat hulpverleners ook uit die houding wegwijzers mogen zijn naar hem die het geheim is, het heilgeheim van zaligheid, van vernieuwing, van vergeving, van verdieping, van leiding en voorzienigheid. Heren, wij bidden voor het land Afghanistan, waar in het noorden ervan zo'n brute moord op hulpverleners heeft plaatsgevonden, waaronder ook christenen waren, die net in een blindeninstituut hulpverlening hadden verleend en dan zo neergeknald als een roofmoord en alles weggenomen, alsof dat gelukkig maakt. We bidden voor alle die rouwen, ook de hulpverleners in Afghanistan. En we bidden voor hen die het hebben gedaan. Ontdek ze aan hun misdaad en geef dat ze als een misdadiger nog aan de voeten van de zaligmaker mochten komen, die ons nooit vastprikt op ons verleden. Dan zouden we allemaal verloren moeten gaan. Maar die een God is, groot van goedertierenheid en barmhartigheid, en die ons niet naar onze zonden straft, maar wel naar ongeloof. Heere, ontfermt u zich ook over het hulpverleningswerk in Afghanistan. Zegen dominee Visser in Uruzgan, die daar vanmorgen zijn eerste kerkdienst gaat houden voor de troepen daar. Wees hem nabij. Geef wijsheid om uw woord eenvoudig uit te leggen. En wil ook daaraan uw zegen verbinden. Zegen zijn vrouw en gezin hier in deze omstandigheden. We bidden ook voor het volk van Pakistan, waar zo overstromingen zijn. Zoveel mensen in nood. Heren, ontfermt u zich over deze wereld. Wat een wereld. Wat een God dat u uw handen niet van deze wereld aftrekt. Maar dat gij nog wonderen wilt doen en gedaan hebt in de komst van uw lieve Zoon. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Wij bidden voor zuster Van Hardeveld uit de Meent, oud geworden, nog helder van geest, en dat is een zegen, maar daar maak je ook alle dingen heel bewust mee. Haar ogen mogen ook gelovig op u de Heere zijn. Dat wordt wel eens bestreden, Heere. De duivel ligt niet stil, maar u bent toch de Almachtige, ontfermt u zich over haar en ook over de andere leden van onze gemeente en de andere mensen die op de Meent wonen en verzorgd worden. Zegen de verzorging en de verpleging ook, en dat er in die zorg, in die taakuitoefening ook iets zal zijn van de barmhartigheid van de Heere, die het oog heeft en hart heeft voor de naaste in nood. Ondersteun onze zuster Heere, en dat ze ook in moeilijke ogenblikken mag weten dat er dragende handen en armen onder haar zijn en een open hemel boven haar. We willen ook bidden voor broeder Klumpenaar, die nog in Ede in het ziekenhuis ligt en die af en toe hevige pijnen heeft. Gelukkig zijn er ook dagen zonder pijn. Wilt u met hem zijn in deze weg en met zijn vrouw? En geef, Heere, dat zij ook in het gelovig dragen van deze ziekte nog tot een getuigenis voor hun kinderen en kleinkinderen mogen zijn. Ontfermt u zich over onze broeder. Geef leiding en uitzicht op u de Heere en op uw toekomst. Wij zijn dankbaar dat Rianne van Beek weer uit de Riethorst thuis mocht komen. Nu de medicatie is aangepast, zegen ook die medicatie voor haar welzijn. En wilt u bij haar zijn, Heere, in de omstandigheden. En haar geleiden en bewaren en beschermen. En nabij zijn zoals u dat alleen maar kunt door uw woord en geest. Gedenk haar ook in het midden van onze gemeente en leid haar ook verder de toekomst in. Wij bidden, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, die we niet bij name noemen. U weet hoe ze zijn en hoe ze eraan toe zijn. En dat we ook ons leven mogen geven in uw hand. Ook bij onbegrepen vragen en bij onbegrepen wegen. Wil ons allen gedenken en voor uw rekening nemen. Ook de jongeren, ook de kinderen. Zegen deze eredienst, Heere, ook de dominee als hij het woord mag bedienen. Dat hij mag wegvallen en dat uw werk zal overblijven. Ons werk is altijd met zonde besmet en gebrekkig. Maar u wilt nog uw dienstknechten gebruiken als slijk aan uw vingers. Zegen de organist en de koster. Alle die nog met vakantie zijn, anderen bracht u weer veilig bij ons thuis en in de kerk. Wij zeggen u daarvoor dank. U bent de Heere van de hele aarde. Wees met leden in binnen- en buitenland. En dat we ook, als we erop uittrekken, ons geleid mochten weten door u de Heere. Gedenk ons zo, Heere. Wil de duivel buiten de kerk houden en buiten ons hart en leven. En wilt gij zelf Heere en zaligmaker zijn. Over het bestaan van ons. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden, in de wegneming van schuld, in het kostbaar bloed. En met de bedoeling om u te eren en u te dienen en u te volgen op al uw wegen. Hoor ons in danken en bidden om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 12, 62 en 63. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand, dan zal ik uw getuigenissen leren. Nu is het tijd, Heere, dat uw rechterhand haar kracht vertoont in het goddeloos kwaad te weren. Want men schendt uw wet zo stout van alle kant. En wat er verder volgt. Psalm 119, vers 12, 62 en 63 als inleiding op de prediking. Wij zingen na het amen van de prediking uit Psalm 27, vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Psalm 27, vers 6, na het amen van de prediking. We vervolgen onze serie uit Genesis en aan de beurt is hoofdstuk 39 en de tekstverzen daaruit zijn vers 2a, 9b en 21a. Genesis 39 vers 2a. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En vers 9, het slot. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En vers 21a. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem. Geliefde gemeente, wij leven in een tijd van kabinetsformatie of informatie, moet ik nog zeggen. En wat me opviel in de kranten is dat allerlei belangengroepen in de samenleving hun wensen, om niet te zeggen eisen, al bij de informateur op tafel leggen, in de hoop dat als er straks een regeerakkoord uitkomt, dat die wensen daarin opgenomen zijn. En als het gaat om zorg voor de zwakkeren in de samenleving, voor een goede leiding in de verpleegkunde en in de medische stand en in verpleeghuizen, dan zijn dat natuurlijk heel goede wensen, goede eisen zelfs. Maar als het dan gaat om de eis van een ruimere abortus of de eis van een vrijwillige levensbeëindiging uit het strafrecht, dan zijn dat eisen waarvan je gruwt. Hoe komt dat? Mensenrechten, daar hebben ze de mond tegenwoordig van vol. En natuurlijk mogen mensen niet onderdrukt worden. Maar als je mensenrechten losmaakt van het recht van God, en dat zien we toch in onze samenleving steeds meer gebeuren, dan krijgen die mensenrechten in bepaalde sectoren van het leven iets heel wrangs, iets heel naars, iets van zelfbeschikking, iets van de adem van de dood. Want als die grote God niet meer de schepper is en onderhouder van ons leven, waar zullen wij dan blijven? O zeker, met rijkdom gaat het nog wel. En als de wind in de zeilen is, dan gaan we vooruit. Maar als de tegenslag komt, waar blijven we dan? Dan moet zelfs een zelfgeorganiseerde dood een medicijn worden om waardig tussen aanhalingstekens uit het leven te kunnen gaan, de mens in zijn zelfbeschikkingsrecht. Gods recht bovenaan, ja, mag u dat verstaan? En wilt u met uw mensenrecht, dat mag er best zijn, maar in afhankelijkheid van het godsrecht, ook zo leven zoals de Heere dat geeft, dat eist en dat onderhoudt? Dan kun je zelf soms wel eens een jasje uit moeten doen, zoals Jozef. Die dacht ook al dat hij koning was met zijn prachtige koningsmantel aan. Maar het wonderlijke in deze geschiedenis, als Jozef niet maar voor de eerste keer, maar in ons hoofdstuk ook voor de tweede keer het jasje uit moet doen van dat hij zelf recht heeft om de mensen te leiden, dan mag toch oplichten dat als de Heere een onbegrepen weg met je gaat, dat Gods recht overeind blijft. Gods goedertierenheid, zoals het in vers 21 staat, dat wil zeggen Gods verbondstrouw, Gods wetten die heilig zijn, rein, recht, goed, waaraan de Heere zichzelf houdt en waaraan de Heere een schepsel houdt. En als een mens daarachter komt dat God zich houdt aan zijn recht, dan is mensenrecht, verlossingsrecht, daar word je alleen maar beter van. Daar krijgt God de eer van. En dan leer je de Heere danken. Dan leer je de Heere dienen. Dan leer je de Heere voor de Heere leven. Mag u zo in het leven staan? Heb jij dat al ontdekt? Is dat jouw voorbeeld, kinderen, in de gezinnen waar je groot in wordt? Dat de ouders, de grootouders zo leven. Zie je dat in de kerk? Weet je waarom dat zo fijn is? Ook als je dan onbegrepen wegen gaat, dan is de Heere er toch bij. Want hij is de regisseur, vergeef me dat woord. Hij houdt de regie. Hij blijft God, de schepper, de vader van de Heer Jezus, de onderhouder. Ook voor de grootste atheïst. Zelfs ook voor de farao en Potifar in Egypte. En voor mevrouw Potifera. Ja, God is toch met Jozefs leven. Dat is het thema voor de preek. God is toch met Jozefs leven. Drie gedachten. Ten eerste in Potifars huis. Ten tweede bij Potifars vrouw. En ten derde in Potifars gevangenis. Ik herhaal. God is toch met Jozefs leven. Ten eerste in Potifars huis. Ten tweede bij Potifars vrouw. En ten derde in Potifars gevangenis. Als Jozef uit de put gehaald wordt, jongens en meisjes, dan is hij niet meer de koning met zijn prachtige koningsmantel aan. Nee, dan moet hij zelf als slaaf verkocht aan Potifar het slavenwerk doen. Jozef schikt zich daarin, opmerkelijk. Maar hij zal dat wel biddend hebben gedaan. Alleen als je een gebedsleven kent, dan kun je tegenslagen in het leven waar je voor komt te staan en waar je doorheen moet, ook leren zien in het licht van Gods leiding. Daar is genade voor nodig. Anders ga je met de vuist naar de hemel staan. En misschien heeft Jozef dat ook wel eens gedaan in die onbegrepen weg. Maar we geloven en we krijgen de indruk uit de schriften dat hij toch biddend die onbegrijpelijke weg is gegaan. Hij zal voortdurend zijn hart gelucht hebben voor de Heere. En dat mag, ook met onbegrepen vragen. Heere, is dit nu mijn leven? Heere, moet het nou zo? Is dat nou het doel van mijn bestaan? Ver van vader Jacob af, moet ik hier dan in een gevangenis zuchten? Het zal een voortdurend gebed voor Jozef zijn geweest. En laten wij als ontwikkelde mensen van 2010... maar niet denken dat wij intussen zo'n groot verstand hebben dat we Gods leiding wel onder de knie kunnen krijgen. Met andere woorden, God mag in de wereld. God mag met het leven van zijn volk een weg gaan die zij niet verstaan. Die zij niet kunnen narekenen. Die zij niet kunnen vooraf overzien. Maar daar is God God voor. Alleen, als je nu biddend je aan de Heere verliest. Ja, nee, dan krijg je niet een antwoord op alle vragen van je verstand. Maar dan komt er wel vrede in je hart. Want daar is God op uit. Dat zit in dat prachtige woord, goedertierenheid, vers 21. Calvijn vertaalt het met barmhartigheid. Kijk, je zou zelf nooit zo'n weg kiezen zoals Jozef het mee te maken krijgt. U zou zelf ook nooit die weg kiezen waar u nu in zit en waarvan u denkt er is geen uitgang aan de buitenkant, aan de bovenkant. Nee, maar als je er wel in geleid wordt, kent u dan ook de geloofsoefening dat God er wel van af weet, al begrijpt u het niet. Want er staat zo mooi, als Jozef dan in die gevangenis van Potifar komt, en de Heere was met hem, zodat hij een voorspoedig man was. Dat zie je vaak niet vooraf, dat zie je veelal achteraf, maar je merkt intussen wel, hoe diep je ook in de put zit, dat de zegen van de Heere, de aanwezigheid van de Heere, daar op een bepaalde manier is. En als een mens zich mag verliezen aan die onbegrepen leiding van God, dan daalt er rust in zijn leven. En dat zie je aan de opstelling van Jozef in de gevangenis. Hij voert zijn werk uit, precies zoals Potifar het van hem wil. En de Heere was met Jozef. Het viel mij op dat het in de eerste 5 verzen er wel 5 keer staat. En dan moet de grote misère nog beginnen. En dat het aan het einde van het hoofdstuk opnieuw terugkomt. En de Heere was met Jozef. Mag u daar amen op zeggen? Weet jij daar gelovig wat van? Broeder en zuster in de Heere. Dan mag het zijn zoals het staat in Psalm 23. Al ga ik ook in een dal van de schaduwen van de dood. Want dat was toch voor Jozef zo. Hij kon zomaar kopie kleiner gemaakt worden, letterlijk. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Oh, als het voor de wind gaat, dan kun je die Psalm 23 heel mooi zingen, nietwaar. Maar als het tegen zit, als je in de storm komt, in de gevangenis, in de diepte, en je mag dan die woorden zeggen, gij zijt met mij. Dat is zo groot. Dat gaat zo diep. Dat is zo echt. Dat is geloof in de praktijk. En daar krijgt God niet de schuld, zoals Jozef later ook niet doet, als hij voor zijn broers verantwoording aflegt. Maar dan zeg je zelfs, uw stok en uw staf vertroosten mij. Jongens en meisjes, een herder had een stok, die kon hij gebruiken. Tik, 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 tik. Dan hoorden de schapen welke kant de herder opging, ook in het donker. Maar hij kon die stok ook gebruiken als om een tik mee te geven aan die schapen. Nou, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Trouw doet Jozef zijn werk. Mooi, hè? Trouw doet Jozef zijn werk onder die onbegrepen leiding van God. En als mevrouw Potifera straks een oneerbaar voorstel doet, dan moet je eens horen, Calvijn zegt er prachtige dingen over, hoe die over zijn baas spreekt. Geen kwaad woord van zijn baas. Hoe die over zijn werk spreekt, heel positief. Hoe die over zijn God spreekt, zou ik dat dan doen en zondigen tegen de Heere? En dan redt hij eigenlijk ook nog het huwelijk van Potifar en Potifera, om het nou zomaar te zeggen. Dus de geur van God, zegt Calvijn, de reuk van het echte doorleefde geloof, verspreidt Jozef in de kerker, maar ook als hij over het huis van Potifar gesteld wordt, in het huis. En dat merk je aan alle omstandigheden. Hij leeft, zoals de Heer Jezus later zal zeggen, vanuit de vervulling van de wet. God lief hebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dat is het prototype van de christen. En dat zie je al in diep in het Oude Testament in Genesis 39. Nou, daarmee is Jozef het voorbeeld van de christelijke werknemer in onze tijd. Want die loopt de kantjes er niet af. Die is getrouw omdat hij ziet dat hij niet alleen maar tegenover Potifar staat, maar dat hij ook in de gevangenis en in het huis van Potifar tegenover de Heere staat. Kent u dat leven? Vanuit de gemeenschap met de schepper en zaligmaker Christus de Heere door de Heilige Geest. Waaruit blijkt dat je een mens uit één stuk bent geworden. Dat is een echte christen. En dan is er dus ook geen tegenstelling tussen zondag en tussen door de week. Dan ben je door de week ook christen. En als u dan ook mag groeien in de genade en in de kennis van de Heere Jezus, dan weet je ook in de complexe situatie van onze samenleving waarop het aankomt, wat wel kan en wat niet kan. Dat staat niet allemaal in de Bijbel als een soort ANWB-handboek. Dat leer je uit de wandeling. Jongens, meisjes, zijn jullie ouders zo? Zie je dat zo aan je ouderlingen en aan je dominees? Zie je dat zo bij je opa en je oma? En is dat dan ook een voorbeeld om zo te leven in een goede werkverhouding? En dan heb je natuurlijk wel je mensenrechten. Tegenwoordig heb je in Nederland overal recht op, al brengt de crisis natuurlijk wel een beetje de klat erin. Maar dan staat er wel boven Gods recht. Kan het voor de Heere? Leef ik voor de Heere? Ben ik zelf een levend, lopend dankoffer voor de Heere? Dat is het doel van het leven. Niet de hemel in de eerste plaats. Ja, dat is natuurlijk bijzonder als je daar mag komen om God te eren. Maar het gaat om de heiliging van het leven. Ben ik tot eer van God op deze aarde? Mag dat gekend worden? Zalig als u daaruit mag leven. Dat wordt niet begrepen in de samenleving. Maar je staat ook niet voor het oog van de mensen. Je staat voor het oog van God. En als je dan straks een jubileum hebt bij de baas of in je huwelijk, dan is het mooiste compliment dat gezegd wordt: hij, zij, ja, hij is van de godsdienst. Ik ben misschien zelf niet van de godsdienst, zal je baas zeggen op het werk. Maar hij kwam voor zijn principes uit. Op zondag en door de week. Kijk, dan is God met je in het leven. En dan wordt God geëerd. En dan ben jij gelukkig. God is toch met Jozefs leven in Potifars huis. En ten tweede ook bij Potifars vrouw. Het waren niet alleen de ogen van meneer Potifar die Jozef goedkeurden. De ogen van mevrouw Potifar, die hadden ook de schoonheid van deze jonge man van amper 20 jaar gezien. Jozefs knappe uiterlijk staat er, hij leek misschien wel op zijn moeder daarin. En zijn uitstraling van een evenwichtig en rustig innerlijk, zo vertaal ik dat. Ook dat hij knap was van aangezicht, want bij aangezicht in het Hebreeuws is ook altijd iets van de uitstraling dat van binnen naar buiten komt. Kijk, dat is een echte christen, hè? Ja, dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen in Genesis 39, maar zo is het wel. Het evenwicht die zijn persoonlijkheid gevonden heeft in de Heere Jezus Christus. En dan komt op een gegeven moment dat oneerbare voorstel. Kom, lig bij mij. Als je dat leest in de grondtekst, dan is dat een erotisch geladen uitnodiging. En Jozef als slaaf, jongens en meisjes, die moest gehoorzamen. Nou, wat kun je dan doen? Maar dan blijkt dat Jozef in dat verre Egypte geen afscheid genomen heeft van wat hij thuis geleerd had. Op de catechisatie zouden wij zeggen. Als je in Amsterdam op kamers gaat, dan komt het erop aan dat wat je nou in de Pnieuwkerk geleerd hebt, dat je dat ook omzet in daden in zo'n stad als Amsterdam. Dat kan. Dat de Heere is God van de hele aarde. Nou, Jozef, die doet het. Dat moest vader Jacob nou nog eens zien. Dat Jozef, die nog in leven is, leeft alsof die verantwoording af moet leggen tegen God de Heere. En zo is het ook. Nou, twee vragen. Eerst één naar mevrouw Potifera toe, ik noem dat maar zo. En ten tweede naar Jozef toe. Eerst die eerste vraag. Is Potifars vrouw een op seks beluste dame geweest? Laat ik het maar gewoon zeggen zoals u het misschien denkt. En is Jozef een brave Hendrik geweest? Een beetje wereldvreemd. Een figuur zonder enkele seksuele begeerte. Zo wordt het ons wel voorgesteld, ook in de commentaren, al wordt er ook heel verschillend over gesproken. Mevrouw Potifar, je zal maar de vrouw van Potifar zijn. In een paleisje wonen. Je knipt maar met je vingers of nog niet eens, ze vliegen voor je. Je hoeft niks zelf te doen. Je wordt in de watten gelegd. En ja, je man is nooit thuis. Eenzaam bestaan, denk ik. En bovendien, die Egyptische hofdignitarissen, die waren gesnedenen, ontmanden. Dat waren dus voorzorgsmaatregelen op hun hoge positie, dat ze zich niet zouden vergrijpen aan de harem van de farao. Maar dus konden ze ook hun eigen huwelijk niet beleven. En daarom denk ik dat die mevrouw Potifar een vereenzaamd figuur is geweest, die behoefte heeft gehad aan echt contact. En nog wel meer dan dat. En Jozef, misschien 20 onderhand, een man van vlees en bloed. En dan komt die vrouw elke dag, staat er, vers 10, elke dag met dat oneerbare voorstel. En zij is de meesteres en hij is maar een slaaf, al heeft hij dan een verantwoordelijke positie. Jozef heeft er ernstig van ingezien. En Jozef heeft vanuit zijn godsvrezen de verzoeking door de duivel ook ingezien. Want als kind van God carrière maakt, hè, dan ligt de duivel nooit stil. En daar komt bij, als hij op haar avances in zou gaan, dan zou dat ook een gouden kans zijn om nog meer carrière te maken. Misschien kon hij wel haar man worden. Nou ja, al die gedachten. Maar Jozef weigert. Elke dag opnieuw. Sommige commentaren zeggen dat dat wel een jaar zo doorgegaan is. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Het is in ieder geval moeilijk. Want je begint met die gedachten te spelen van overtreding. Of ja, overtreding, is het eigenlijk wel een overtreding? Die vrouw heeft toch ook wel wat leuks, vind je niet? En ze is per slot ook maar eenzaam, want wanneer ziet ze haar man nou? En ze leeft hier dan wel in pracht en praal, maar ze is in feite opgesloten in haar gouden paleis. En een beetje liefde, dat kan toch geen kwaad? Gaat het niet zo, gemeente? Op de glijbaan van de zonde, van God af. Als je niet kunt afblijven van de alcohol. Ach, één biertje, dat is toch niet zo erg. Of van de gokkast, nog één keer proberen, misschien win ik wel. Of van dat blootje, ja, ik ben wel gedoopt, maar mijn vrienden zeggen, joh, je moet het eens proberen, je wordt er zo, je krijgt er een kick van. Ja, en dan komt het moment dat je onderuit gaat. Eén keer maar met die vrouw. Eén keer maar. Ja, en dan komt het moment dat als Jozef blijft bij zijn standpunt, dat die vrouw zegt, en nu pak ik je. Dit is je kans, lig bij mij, nu. Ja. Kon voor onze tijd geschreven zijn, gemeente. Want vinden wij niet in onze samenleving de gedachte dat het beleven van de seksualiteit met wie je wilt en wanneer je wilt, dat is een mensenrecht. Dat is een mensenrecht. En de kerk moet alsjeblieft niet zeggen dat dat niet mag. Natuurlijk is het vreselijk wat er in de Romeinse kerk gebeurd is, en dat maakt het zuivere Bijbelse getuigenis alleen maar zwakker. Maar dat we toch mochten laten zien dat het ons niet om een mensenrecht gaat, maar dat het ons gaat om het recht van God. En ik denk dat uit Jozefs reactie blijkt, gemeente, dat hij de verleiding terdege gevoeld heeft. Als hij er onverschillig tegenover had gestaan, dan had hij gewoon zakelijk met die vrouw kunnen spreken, op zijn plaats als slaaf wetend, en had hij afstandelijk tegen haar kunnen zeggen, nee mevrouw, dank u wel. Maar dat doet hij niet. Als die vrouw hem vastpakt, dan vlucht Jozef in paniek naar buiten. En juist dat feit laat zien dat hij zijn eigen begeerte gekend heeft. En dat hij ook opengestaan heeft voor een eventuele verleiding. En anders er maar één antwoord mogelijk, dan is er maar één middel om stand te houden tegen de verleiding. Maak dat je wegkomt. En dat doet Jozef. De Heere was met Jozef. Thema voor de preek. Ook bij Potifars vrouw. Maar dat neemt dus niet weg dat Jozef zijn eigen verantwoordelijkheid verstaat. En in de praktijk brengt. En op het heetste moment wegvlucht. Maak dat je wegkomt. En hij weet het niet alleen, hij doet het ook. Hij vlucht van de verleiding weg. En hij zal gevlucht hebben tot de Heere zijn God. Als de duivel op je afkomt en die kan zo sterk zijn, sterker dan jij, ga nooit met die lelijke Satan in gesprek, maar roep het uit tot de Heere. Heere, help me! Dan vlucht je naar de Heere. Wat hebben we dat nodig in deze tijd? Daarom heb ik met u ook gelezen een paar teksten uit 2 Petrus 2, die het levensgevoel van onze moderne tijd, al is het 2000 jaar geleden geschreven, zo trefzeker weergeeft. Ik lees die verzen nog een keer met u. Petrus zegt: de mensen hebben de ogen vol van overspel. Zo staat het eigenlijk ook voor de vrouw van Potifar. Met de ogen vol van overspel. Met andere woorden, hun blik verraadt waar hun hart naar uitgaat en waar hun lichaam op uit is. Ze houden niet op met zondigen voor zichzelf en ze lokken onstandvastige zielen met zich mee. Maar gelukkig staat er ook bij Petrus vers 9. Maar de Heere weet de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. Dan moet dat recht van God voor jou levend zijn. God is levend en zijn woorden zijn ook levend. Zijn wetten zijn ook levend. Dat is geen wetboek van strafrecht. Dat is een wetboek van genaderecht. En als dat voor je open gaat, ook op het punt van de erotiek en van de relaties, van de liefde, van de seksualiteit, dan is er redding. Want de gaven die God geeft en die hij wil invullen, die zijn altijd goed. En dan wil de Heer hier niet aan verslaafd laten zijn, maar hem erin laten eren. Vluchten naar de Heer Jezus. Ja, dat kon Jozef nog niet doen, maar in feite heeft hij het wel gedaan. Hij vlucht naar de goedertierenheid van God. En eigenlijk is dat de persoon van de Heer Jezus in het Oude Testament. En jij en u, bent u gevangen in die vicieuze cirkel? Zodat het klinkt als een harde roep. Neem, geniet, maak er wat van. Je leeft maar één keer. En dan zegt de Heilige Geest in je geweten: nee, nee, nee. Maar die andere macht, de duivel die op je ondergang uit is, die dwingt meer, meer, meer. Is wat? Een strijd. Hoe kom je eruit? Maak dat je wegkomt. Weg van die gokkast. Weg van die verdovende middelen, ook al zijn het softdrugs. Weg van die verkeerde pagina van internet. Weg naar de Heere toe. Aan wie je toe mag vertrouwen. Je kunt verslaving en verlossing vergelijken met een verscheurend dier, nagels aan zijn poten, jongens en meisjes. Als je daarin zit, dan kom je er niet levend uit. En de reine handen van de Heere Jezus, verlossende handen, waarin de tekens van het kruis nog zijn. Toen heeft hij de schuld betaald van al de overtreding van Gods volk aan het kruis. En al zit je misschien in de klauwen van die verscheurende leeuw, dat is de duivel. Petrus tekent het heel zichtbaar. Weet je, als je dan maakt dat je wegkomt naar de Heere toe, dan wil de Heere nu met zijn doorboorde handen die klauwen losmaken waarin jij vastzit. Dat kan hij. Hij is sterker, genadig sterker, omdat hij aan het kruishout heeft afgerekend met die lelijke Satan, eens en voorgoed. En natuurlijk is dat in Genesis 39 nog niet gebeurd, maar God is dezelfde in zijn barmhartigheid en in zijn goedertierenheid. Maak dat je wegkomt, Jozef vluchtte naar de Heere. En in dat vluchten naar de Heere, kinderen van de Heere, kennen we dat. Want dat blijft het leven van elke dag. Overwinningsleven, dat hebben we niet in onszelf. Dat krijg je niet in de pocket, om het zomaar te zeggen, zoals je geld in je binnenzak hebt. Maar dat overwinningsleven, dat is er alleen op Golgotha. Dat is er alleen in de levende Christus. En daarom moeten we steeds, als die lelijke duivel ons op de hielen zit, zijn hete adem in de nek, vluchten naar de Christus, die dood geweest is, maar hij leeft, als de levende Heere, die toch de regie houdt. En soms kan de Heere je dan wel eens in een moeilijk pakket brengen, want dan word je afhankelijker van, als je op je plaats bent. Juist in moeilijke situaties gaat genade meer voor mijn leven. En vlucht ik meer naar de Heere en heb ik de Heere meer nodig. En steun ik minder op mezelf, maar steun ik op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Ik zeg het opnieuw aan het einde van het tweede punt, gemeente. Vader Jacob, je zit daar te rouwen, je wil niet getroost worden thuis, omdat Jozef gestorven is, zeggen de broers. Maar je moest eens zien hoe Jozef vlucht naar zijn hemelse vader en daar schuilt voor tijd en eeuwigheid, omdat hij niet wil zondigen tegen God. Wat een genade, wat straalt het christenleven, ook in dit toch donkere hoofdstuk van Genesis 39. En dan het derde punt, de Heere was met Jozef. Ja, in Potifars gevangenis. Wat is de beloning nou? Dan zeg ik het even gewoon op zijn eigen tijd. De kerker, nou, is dat nou godsdienst? Dan kies je voor de Heere, dan wil je in Gods weg gaan, en notabene, dan kom je in de cel terecht. Ik zeg er wel bij, hij had ook onthoofd kunnen worden of opgehangen, want ze rekenden daar niet met een slavenleven. Het feit dat Potifar hem gevangen zet, is misschien nog wel wat een mildere straf dan hij gedacht had. Maar is dat nou, ja, zo kan het gaan. Dat je de Heere vreest en dat je het schip ingaat. Dat je van de regen in de drup komt. Is wat? Ook bijzonder hè, dat Potifar die toch zag dat er in Jozef een ander leven was. Dat hij nou zijn vrouw gelooft, hè? Misschien is zij wel heel listig te werk gegaan, hoe dan ook. Jozef komt in de gevangenis terecht. En de jas die ze aftrok van Jozef, dat wordt nu het bewijs naar Potifar toe, dat Jozef zich had uitgekleed om haar te verkrachten. En dat staat zo heel bijzonder in vers 16a, dat kledingstuk laat ze onaangeroerd liggen, als kenden ze het niet aanraken, uit onze detectives al. Het bewijsstuk tot en met. En ze zegt tegen Potifar, die Hebreeuwse slaaf, zo staat het er eigenlijk, heel verachtelijk. Want ja, zij was zo'n femme fatale, een fatale vrouw. En ze schaamt zich nu het uitkomt en ze keert het precies om. Dat is typisch duivels. De ander heeft altijd de schuld. Maar Petrus zegt in zijn brief dat als je moet lijden omdat je zuiver tegenover de Heere staat, dat altijd een voorrecht is. Nou, dat zullen we misschien niet zo gauw nazeggen, gemeente, want lijden is niet gemakkelijk. Maar dat als je met God rekening houdt en je moet lijden en je verdraagt dat, Dat is eigenlijk de adeldom van het christen zijn in die tijd. Nou, daar kunnen we nog veel van leren voor 2010. En dan zit Jozef dieper in de put dan ooit. Maar weet u wat zo rijk is in Genesis 39? Al zit je nog zo diep in de put, voor God ben je nooit te ver weg. Al zitten er nog zoveel deuren voor en sloten op slot, de handen van God reiken tot in de diepste kerker. Jezus is in de hel geweest, nou dat is diepste. En daarom is er niets en niemand die ons ooit kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. De Heere was met Jozef, en dat staat er zo mooi in vers 21, doch de Heere was met Jozef, en wende zijn goedertierenheid tot hem. Goedertierenheid, jongens, dat is een moeilijk woord, schrijf het thuis nog straks op onder de koffie, goedertierenheid, en zet er maar achter, dan kijk je God in het hart. Hoe is God? Ja, God kan ook toornen over de zonde, of boos zijn, maar goedertieren is dat God goed is voor een slecht mens. En dat God goed doet voor een slecht mens. En dat God zo van een zondaar houdt, dat hij de schuld die we allemaal hebben openstaan, dat hij die eerst gelegd heeft op zijn lieve zoon aan het kruis, de meerdere Jozef, Jezus Christus. Goedertierenheid, dat is dat God goed is. En als je dat mag proeven, mag u het verstaan. Gods goedheid in je hart. Ik was bij iemand op bezoek van de week die een moeilijke weg gaat. En die zei, als de Heere overkomt met zijn goedertierenheid, nou dan wordt het wat leeg is, vol. En dan kun je zo op steunen. En dan hoef je niet meer te vragen, zou het wel echt zijn? Want dan komt de Heere zelf weer mee. Dan steun je op de Heere. Nou, dan zit hij daar in de kerker en dan komt Gods goedertierenheid, God zelf op bezoek. En niet meer op bezoek dat weer weggaat, maar bezoek dat blijft. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Kijk, en dat op kosten van de Heere Jezus later, die meerdere Jozef, die niet eens die uitgestoken handen mocht proeven. Want toen hij in de hel was, had God zijn handen van Jezus afgetrokken. Nou, dat moest God dus bij ons doen. Als we de idee hebben dat God tegen ons is, dan zeggen we meteen, waarom? Maar Jezus die zegt pas waarom in de hel, aan het einde van de hel. Mooi, hè? En hij zegt eigenlijk niet waarom, maar hij zegt waartoe, zo staat het er. Waartoe, met de bedoeling dat u, jij, ik in het blikveld komt. Ik door God verlaten moet Jezus inleven, opdat allen die bij de Heere leerden schuilen nooit meer door hem verlaten zouden worden. God verlaten zijn er niet, al gaat het er nog zo diep door. Dat moet je leren geloven. Dat mag je leren geloven. En daar kan de Heere een ziekte voor gebruiken. Daar is God vrij in. We moeten er ook niet makkelijk over praten. Daar kan God een handicap, een doorn in je vlees voor gebruiken. Daar kan God zelfs ook zondige omstandigheden in de samenleving voor gebruiken. Maar hij blijft de regisseur. Hij houdt de regie. Hij blijft de Heere van alle heren. Doch de Heere was met Jozef en hij wendde zijn goedertierenheid tot hem. En dan leert Jozef hier al wat hij later kan gebruiken, hoe een Egyptische gevangenis in elkaar zit, hoe de economie daar draait, hoe de mensen zijn, hoe de leefgewoontes zijn, de onbarmhartige straffen die hij straks aan zijn broers had kunnen voltrekken, maar dat doet hij niet. Kijk, het is geen verloren tijd, want straks als hij op de troon zit, dan kan hij dit alles gebruiken. Zalig als u verlost bent van uw zonde. Rijk als je verlost bent van je verslaving. Als de Heere je vrijgemaakt heeft, als de relatie hersteld werd, als de genadekracht van de Heere in je leven kwam, als je met God mag wandelen onder zijn zegenende handen, Als je leven opnieuw mag beginnen. Als mensen echt gered zijn van verderf. Dan kunnen ze ook weer tot anderen, voor anderen, tot zegen zijn. Dan mag er een getuigenis uitgaan van het leven van zo iemand. En zo was het met Jozef in de gevangenis ook, want de geschiedenis herhaalt zich. Hij krijgt weer een verantwoordelijke post. Dat kleed, dat koningskleed, het eerste en het tweede, was hem afgetrokken. En het wordt een bewijsstuk, zogenaamd, in de hand van die duivelse vrouw van Potifar. Maar als je goed kijkt, jongens en meisjes, dan heeft Jozef nog een ander kleed aan. Het kleed van zaligheid. Het kleed van de heiliging van het leven. Want ook in die kerker leeft hij als een kind van God. Dat zijn de klederen des heils, zegt de Bijbel, die Jezus verworven heeft aan het kruis. En waarmee hij al Gods kinderen bekleedt. En dan bedoel ik dat kleed maar niet aan de buitenkant, die witte gewaden in de openbaring. Maar dat zegt altijd dat dat nou het leven uit de Here is in woord en daad. Dat je er dus echt van binnenuit uit leeft en dat je dat aan je levenswandel kunt zien. Dat wordt met die lijnwaad, met die klederen des heils bedoeld. Nou, die heeft Jozef aan. En al trekt dan Potifera zijn kleed af van lijdende slaaf en wil ze dat als bewijs laten gelden naar Potifar toe. Ja, dat lukt niet. Ja, Jozef komt wel in de gevangenis terecht. Maar God gebruikt die onterechte vernedering straks als voorbode voor een heerlijke verhoging. Mogen we zo wandelen? Is ons koningskleed dat we denken aan te doen als gevallen Adamieten ons afgenomen? Dat is nodig, gemeente. Dat is soms wel eens pijnlijk. Maar het is de goede therapie en de juiste diagnose om dat andere kleed aan te krijgen, gewassen in het kostbaar bloed. En hij hangt het je om. En voor dat overwinningsleven vlucht je met dat kleed, dat heiligingskleed, altijd weer naar de Here toe, naar zijn gerechtigheid en naar zijn genade. En dicht bij hem zijn ze veilig voor de listige omleidingen van de Satan en de vurige pijlen van de duivel. En zijn ze tot een zegen voor anderen, een volk op aarde. In een vijandige samenleving, als het erop aankomt, dat wil leven met het recht van God. Genaderecht is een gezegend volk en zal ook voor anderen tot zegen zijn. Het blijft een strijd, maar het is een goede strijd met uitzicht op de overwinning. En daarom laten we in de aanvechtingen die er zullen blijven, dat houdt ons klein, zien op de meerdere Jozef, die met zijn onschuld en heilig leven, met zijn volbrachte lijden, mijn zonde, mijn aanvechtingen, waar ik mijn leven lang mee te strijden heb, bedekken. Zodat God ons in zijn werk ziet als heiligen in de Here. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, wij mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw woord. Wat een wonder, die goedertierenheid van God. Dat u leert mensen zoals wij in uw hart te kijken. En dat daar gedachten van vrede zijn. Over mensen die zelf de oorlog in de wereld hebben gebracht. En die heel gemakkelijk een ander neersabelen. Met woorden of met de daad of met een blik. Hatende elkander. En zich gehaat voelend. U ontfermt zich over zo'n geslacht. En daarin maakt ge uw kinderen. Om tot een zegen te zijn in deze samenleving, zo ver bij u vandaan. Heren, wat een wonder, die gedachte van vrede, die in de persoon van de Heere Jezus vlees en bloed geworden zijn, dus zo dichtbij gekomen zijn, dat u niet maar met eerbied gesproken heilige bent op een ivoren toren, hoog boven ons verheven, een soort kluizenaar, maar dat ge de ontfermer zijt, in de gelijkheid gekomen van ons zondige vlees en bloed, zodat u kunt navoelen, invoelen, inkomen, al wat uw kinderen meemaken aan zonde en verleiding, aan beproeving en verdriet, zonder zelf te zondigen. Wat komt u dan dichtbij, Heren? En als de Heilige Geest het verband legt tussen uw hart en ons hart, dan wordt het ook beleving. Dan gaan we de waarheid ondervinden en in de waarheid wandelen. Wat rijk is dat, Heren, wat een gezegend volk, dat dat mag kennen en dat daaruit mag leven, omhoogziend, u bedoelend en ook oog voor de naaste in nood. Wij bidden voor allen die het moeilijk hebben, een doorn in het vlees, een onbegrepen weg, een handicap, een scheur door het leven, vragen of smarten waar men voor geen geld met een ander over zou willen praten en die men soms ook maar moeilijk bij u kwijt kan en waar de duivel misbruik van maakt om ons naar beneden te trekken in zijn donkere kerker. O Heere, wilt u de regie houden? Ja, u houdt de regie. Wilt u de Heere zijn in het leven van ook bestreden kinderen van u? Moe gestreden kinderen van God, bekommerden, o Heere, dat we toch leren in de duisternis niet te denken dat God er niet is en dat de duivel het gewonnen heeft. We zijn dankbaar dat we ook mensen mogen kennen en jongeren mogen zien die midden in deze wereld wandelen uit de omgang met u. Wat een wonder, Heere, dat u dat werkt. En dat u dat versterkt, mensen en jongeren van deze tijd, die het niet alleen over mensenrechten hebben, maar die het genaderecht van God kennen. En het zou zo fijn zijn dat in de kabinetsinformatie dat goddelijke recht ook een plaatsje zou krijgen als het geheim van gezonde wetgeving en van behandeling van mensen, zodat ze tot hun recht komen, tot Gods recht. Heren, zegen de Heer Opstelten en allen die aan de gesprekken meedoen, ook de christenen onder hen. Wat zou het fijn zijn dat ook uw naam nog met ere wordt genoemd. We bidden ook voor de samenleving hier ter plaatse als de Kinderbijbelweek gehouden zal worden. Allen die daarin een taak hebben om van u te vertellen, het verhaal te brengen, niet meer als een sprookje, maar als het woord van God naar kinderen toe die misschien anders er niet van zullen horen. Heren, zegen dit mooie stukje werk en laat het in alle oprechtheid zaaiwerk mogen zijn om het woord van u dicht bij de mensen te brengen en wilt gij het zelf leggen in het hart van kinderen en van hun ouders. Wij bidden voor onze gaven, ook als we zullen collecteren voor kleine gemeentes die financieel armlastig zijn. willen we ook bidden voor die kleine gemeentes die misschien met opheffing bedreigd worden. En ook mogen wij vanuit onze overvloed, die er toch is, ook geven aan kleinere kerken, aan financieel noodlijdende kerken. Laten we ook niet vergeten de nood in deze wereld, de nood van eten en drinken, ook in rampgebieden, en de nood van het niet kennen van de levende God. We bidden voor de bekering van allen die een vreemde God aanbidden, een afgod die van God afvoert. Heere, dat uw volk zelf met vallen en opstaan een levende getuigenis zouden mogen zijn op de plaats waar gij roept. Onbekend misschien voor de wereld, maar toch bekend bij u. En daarom ook zegenrijk. Laat het leven van uw kinderen mogen zijn een reuken des levens ten leven. Vergeef ons onze zonden ook in uw huis en zegen uw woord aan ons hart en leven voor het eerst en opnieuw. Gedenk ons verder deze zondag en breng ons ook vanmiddag weer samen. Wij bidden het u uit genade om Christus wil. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede rondgang is voor noodlijdende kleine gemeentes. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Geeft met overtuiging uw gaven. En we zingen tenslotte Psalm 25 vers 7. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25 vers 7. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.